De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Straks weer een nieuw portret van een onbekende Nederlandse boeddhist en een gesprek met vooraanstaand zenbeoefenaar David Brazier. Maar eerst gaan we een hapje eten. Bea de Munnik en Jelmer Hogeboom zijn lid van de jongere groep van Shambhala Amsterdam. Allebei kregen ze een uitnodiging om deel te nemen aan een speciale leiderschapstraining voor jongeren bij Shambhala in San Francisco. Maar zo'n reis naar Amerika is duur, zeker als je, zoals Jelmer, zonder werk zit. Om toch mee te kunnen doen, besloten ze een tweetal etentjes te organiseren met als motto Food for Flight. Ik was benieuwd hoe dat uitpakte en nam een kijkje op het eerste van de twee avondjes in het Amsterdamse meditatiecentrum. Ik zit hier aan tafel tijdens de fundraiser Food for Flight. En ik zit hier tegenover een paar dames. Die ga ik eens vragen waarom zij hier zijn.
Ja, nou, ik vind het een heel mooi initiatief. En ik gun het deze jonge mensen van harte. En niet omdat ik zo'n honger had, maar omdat mijn gunfactor vanavond heel hoog was, zit ik hier heel graag. En ik heb verrukkelijk gegeten. Ze hebben ongelooflijk hun best gedaan. Ik vind het een fantastisch idee om op deze manier toch je dromen waar te maken. Nou, dat doen zo te zien veel mensen aan mee. Er komt nog een avond.
Vind je het ook belangrijk wat zij gaan doen daar in Amerika?
Ja, zeker omdat ze jong zijn en dat hun verlangens gevoed worden en hun ideeën gevoed worden, hun kwaliteit gevoed wordt. Vind ik dat zeker belangrijk. Dus het zal ook zeker hier zijn vruchten afwerpen.
Want er stond een oudere heer op. Ja. En die benadrukte het belang van het feit dat jongere mensen zich gaan scholen in, om leiding te gaan geven. Ja. Aan de Sangha bijvoorbeeld.
Ja, dat was Henke Genius. Ja, en ja, hij is iemand van de oude garde en heeft er ook heel veel gedaan. En ik begrijp zijn opmerking heel goed. Ja, we willen natuurlijk op een gegeven moment fris bloed. Hè? Dat moet ook gevormd worden en geschoold worden. Dus in die zin vindt hij natuurlijk heel speciaal. Terwijl hij nog heel veel doet hoor, op de achtergrond. Heel belangrijk.
Maar ik denk dat toch veel mensen het beeld hebben dat boeddhisme iets is voor grijze haren.
Ja, maar het leuke is dat dat binnen Shambhala niet zo is. Het valt me elke keer op. Maandagavond is een open avond. Kan iedereen binnenkomen die er niks van Shambhala weet. En het valt me op hoeveel jonge mensen er dan binnenkomen. Het is echt toevallig, het is vandaag dinsdag, het was gisteravond. Nou, de bak zat vol. Zoveel jonge mensen die juist in die generatie zijn men zoekend. Is men in de war, zeg maar, of weten ze niet zo heel goed wat ze met zichzelf aan moeten. En, het is een prachtige, prachtige leeftijd eigenlijk om, om daar contact mee te leggen. Ook. Ze zijn heel erg open en heel, weten ook heel veel. Er zit heel veel wijsheid in die jonge mensen. Ik ben daar persoonlijk zelf heel blij mee. En, dus nee, het boeddhisme is niet voor grijze haren.
Niet alleen voor grijze haren?
Niet alleen voor grijze haren. Nee, ik heb grijze haren. En, ik ga er nog wel even mee door.
Jelmer, het sponsoretentje wat ik hier organiseren, dat is bedoeld voor een reis naar de Verenigde Staten. Wat gaan we daar eigenlijk doen?
We zijn daar uitgenodigd door de organisatie van jonge mensen die in de Bay Area van San Francisco een evenement organiseren waarin jonge mensen getraind worden om leiderschapsposities binnen Shambhala te vervullen. We gaan daar les krijgen en workshops volgen van verschillende hoogstaande leraren binnen Shambhala. En zelfs de Sakyong zal ons komen vereren met een audiëntie.
En dat is best bijzonder, hè? Dat jongeren in de Shambhala-organisatie zich gaan voorbereiden op leidinggevende functies.
Ja, het is een beetje de voortzetting. Shambhala is natuurlijk vanaf de jaren 70 actief geweest. De meeste mensen die daar toen mee begonnen, die zijn nu gaan hard richting de 70 in ieder geval. Dus ja, mocht de Shambhala-cultuur voortgang vinden, dan zal het uiteindelijk moeten komen van jonge mensen die zich nu gaan inzetten en uiteindelijk zich gaan voorbereiden, zodat ze misschien over 10 jaar Shambhala kunnen gaan dragen.
En daar is men in de Sangha natuurlijk best blij mee.
Absoluut, absoluut. We worden echt van harte ondersteund. Iedereen is ontzettend blij met de initiatieven die we nemen. En dat zie je ook eigenlijk aan de opkomst van de avond. Iedereen vond het ontzettend leuk, wil ons echt van harte steunen. En ook vanuit de organisatie zijn ze heel erg welwillend naar ons toe. In, ja, zeg maar, wat we ook nodig hebben, kunnen we in overleg wel krijgen.
Want jullie organiseren twee etentjes voor een reis voor twee personen. Is dat financieel toereikend?
Daar lijkt het nu wel heen te gaan, ja. Ja, de eerste diner is zeer succesvol verlopen. En we hebben ook al behoorlijk wat aanmeldingen voor de volgende. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat we in ieder geval de tickets eruit gaan krijgen.
En ik heb begrepen dat je nog andere diensten aanbiedt behalve het etentje.
Ja, klopt. Ons idee is wel, we houden niet zomaar onze hand op, maar we willen als een soort van wederdienst iets aanbieden. Dus nou ja, het dinertje is er natuurlijk een mooie illustratie van, maar met alleen de kosten van die diners komen we er nog net niet. Dus we willen inderdaad wat andere dingen aanbieden, zoals bijvoorbeeld werken in de tuin of als we terugkomen dat we nog een dinertje organiseren en vertellen wat we nou uiteindelijk hebben meegemaakt. Ik ben ook bezig met het bouwen van schrijntjes voor mensen die daar interesse in hebben, dus zelfs dat is een sponsoroptie.
Als je zegt dat je je wil voorbereiden op een leidinggevende functie binnen Shambhala, betekent dat ook dat je ambieert om leraar te worden?
Dat was niet in eerste instantie mijn bedoeling, maar het leidt gewoon een beetje die kant op te gaan bewegen. En ik zie eigenlijk geen reden om dat op dit moment af te remmen. Dus ja, ambiëren is natuurlijk een interessant woord in de boeddhistische traditie. Maar ja, als het eenmaal zover komt, dan zou ik daar geen nee tegen zeggen.
Maar dat is niet iets waar deze training op gericht is?
Niet specifiek. Deze training gaat meer over het hosten van evenementen en daar zeg maar, plannen voor maken. Hoe draag je de Shambhala-visie uit in iets wat je open wil aanbieden aan een heel breed publiek. Dus het gaat wel absoluut over de Shambhala-visie, maar het is denk ik iets meer praktisch ingesteld dan dat we de traditionele Boeddha-dharma gaan bestuderen om die vervolgens uit te dragen aan mensen.
Hoe ziet het programma daar eruit? Het is in San Francisco, hè?
Klopt, dat is in het San Francisco Centrum. Hoe het programma er precies uit gaat zien, moet ik eerlijk zeggen, dat laat ik me gewoon over me heen komen. Ik laat me gewoon verrassen, want er is nog niet heel veel op internet bekend daarover.
Maar hoe ziet jullie programma eruit?
Ons programma, wij vertrekken 28 april. Dan hebben we daar één dagje om een beetje van de jetlag te bekomen. Dan begint het programma geloof ik op woensdag de hele dag, donderdag de hele dag. En aansluitend is er een Being Brave festivalprogramma. Dat wordt gegeven door zowel de Sakyong als Pema Chödrön. En wij zijn uitgenodigd om na afloop van de specifieke jongerenconferentie om daar deel te nemen als stafleden. Dus dan kunnen we eigenlijk gelijk wat we geleerd hebben in praktijk brengen.
En ik heb begrepen dat jij nog langer blijft dan Bea.
Klopt. Op dit moment heb ik geen werk, dus ik heb alle tijd om meer dingen te onderzoeken. Dus ik vind het zonde om dan voor één weekje helemaal naar de andere kant van de wereld te vliegen. Dus ik vlieg door naar Colorado. En dan ga ik nog bij in Boulder, waar een grote Sangha community van Shambhala is. Daar wat vrienden ontmoeten, mensen die daar toevallig zijn. En twee weken werken in Shambhala Mountain Center, wat daar aan de hoek ligt.
Nou, ik wens je een nuttiger, maar ook vooral aangenaam verblijf daar.
Ja, hartstikke bedankt.
Mag ik u eventjes aanspreken, want u heeft net even het woord genomen over het belang van dit project. Dat deze twee jongelui naar Amerika gaan voor een vorming, een opleiding in leiderschap. Met het oog op dat deze generatie de Sangha's moet gaan overnemen op een gegeven moment.
Ja, ik vind het onvoorstelbaar geweldig dat de Sakyong 5 jaar geleden ons heeft wakker geschud naar zijn retraite. En verteld heeft, deze komende 10 jaar zijn cruciaal. En dat binnen 5 jaar of 4 jaar daar inderdaad een grote groep jongeren uit het niets zijn gekomen. En dat daar de eerste voorgangers van deze mensen die dit evenement nu hebben georganiseerd. Die zijn gestart met het verzamelen van de jongeren. En opeens zie je dat wat ik... Toen ik zelf in het midden van de organisatie zat en dacht, hoe moet dit? Want ik zie geen jongeren, ik zag alleen maar ouderen hier. Hoe moet dit? En in no time, in werkelijk no time, is dat van de grond gekomen hier in Amsterdam. En heeft dat zich uitgespreid naar andere streken. Geweldig.
Deze week hoort u in Hemelsbreed weer een van een serie korte portretten van onbekende Nederlandse boeddhisten. Ze kwamen tot stand in samenwerking met de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De studenten gingen op zoek naar beoefenaars die op een bijzondere manier tot het boeddhisme zijn gekomen. Constantijn Koopman was altijd al geïnteresseerd in Oosterse tradities. Maar door zijn werk als christelijk-geestelijk verzorger in een ziekenhuis kon hij nooit echt helemaal voor het boeddhisme gaan. Tot vorig jaar. Toen nam hij alsnog de stap en vertrok naar het Nalanda-klooster in Zuid-Frankrijk.
Eigenlijk was ik al sinds de jaren 90 aan het lezen over Oosterse wijsheid, zeg maar. Dus dat ging heel breed. Ik vond altijd moeilijk om te kiezen van wat is nou het meest geschikt voor mij. En toen in 1999 kwam de Dalai Lama. Hij zat daar, ik denk ongeveer 80 tot 100 meter van mij af. Via een vertaler, maar dat heeft me dan toch zo diep geraakt dat toen voor mij eigenlijk, ja, het Tibetaans boeddhisme is geworden. Dus geestelijk verzorger is een beroep dat ik dan heb uitgeoefend in het ziekenhuis. Dus mensen zijn ziek. Komt van alles over ze heen. Een hele leven ligt overhoop. En om ze daarin bij te staan, dat was wel iets wat ik heel mooi vond. En het punt daarbij was eigenlijk, toen ik het ging studeren, dacht ik van nou, de basis is de gespreksvorming vanuit een brede achtergrond, maar het bleek toch dat het vakgebied toch nog behoorlijk langs de lijnen van de verschillende godsdiensten, religies was georganiseerd. Toen ik studeerde, toen bleek dus dat je moest voorgaan in diensten met een ecumenisch, maar christelijk karakter. Dat christelijke, dat ging ik als het ware weer herontdekken. En ik vond op dat moment dat het eigenlijk heel goed samenging, het boeddhisme en het christendom. Dus uiteindelijk ben ik dan ook geestelijk verzorger geworden met, ja, als katholiek geestelijk verzorger aangesteld. Het is ook een beetje wat je zelf aantrekkelijk vindt. Dit is mijn installatie als geestelijk verzorger. Deze installatie is een kleine 4 jaar geleden geweest. Ja, daarna heb ik daar nog 3 jaar gewerkt. Ja, dit zijn dus collega's die eigenlijk mooie woorden voor mij uitspreken. Ja, dat is ook een soort zegen, zeg maar, die ze je dan geven. Hè? Dus dat is wel in de christelijke traditie. Toch ging dat boeddhisme steeds meer het zwaartepunt voor mij vormen. En ik kreeg ook steeds meer het gevoel van ik wil daar meer tijd in stoppen. Maar vanuit mijn werk moest ik me eigenlijk meer in de christelijke traditie en ook als nieuw geestelijk verzorger in het vakgebied gaan verdiepen. En op een gegeven moment ging dat gewoon zo uit elkaar lopen dat ik op een gegeven moment ook voor mezelf het niet meer verdedigbaar vond of niet meer integer vond voor te gaan in christelijk getinte diensten. Dat voor mij had het steeds meer het idee van ik zet boeddhistisch gedachtegoed in een christelijk kader te vertalen als het ware. Toen ben ik dus terechtgekomen in het Nalanda-klooster in Zuid-Frankrijk in de buurt van Toulouse. En dat is een klooster waar westerse monniken wonen, maar in de Tibetaanse traditie leven. De abt is een Tibetaan. Wat heel erg centraal staat in dat leven is eigenlijk studie. Daarnaast moet ik nog zeker noemen de eenvoud van het leven. Ook in de gemeenschap wonen van mensen die eigenlijk dezelfde kant op leven. Die dezelfde richting hebben om hun geest langzamerhand te zuiveren en tot een niveau te brengen dat meer bepaald wordt door liefde, mededogen, wijsheid, concentratie. Ja, dat is gewoon heel inspirerend. Als je zegt van ja, wat mis je nou? Dan, van de ene kant heb ik me gericht op het boeddhisme, maar van de andere kant ben ik toch ook iemand die altijd wel het prettig vindt om tegengeluiden te horen. Of tegengeluiden of medegeluiden, in ieder geval andere geluiden te horen. En wat dat betreft vind ik het altijd wel weer prettig om terug te zijn. Om ook geluiden van andere mensen te horen. Ik zit ook in een leesgroep waar mensen van heel verschillende achtergronden komen. En ik vind het altijd heel verfrissend om niet binnen één traditie te blijven denken. Maar ook waar je mee bezig bent te toetsen aan ideeën die andere mensen erop neerhouden.
Het was een bijdrage van Daisy Schalkens van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. En volgende week kunt u weer een nieuw portret horen. Volgens de Huffington Post is hij wereldwijd een van de 12 belangrijke boeddhisten die je zou moeten volgen op Twitter. De Engelse psychotherapeut, auteur en zenbeoefenaar David Brazier. Onlangs was hij in Nederland op uitnodiging van het Utrechtse Centrum, dat wordt geleid door Willem Schepers. Brazier gaf er 2 dagen lang onderricht over wat het felbegeerde geluk nu eigenlijk is en over zijn interpretatie van de 4 edele waarheden. Marloes Lazal sprak met enkele deelnemers en had vervolgens een intensief en inspirerend onderhoud met David Brazier.
Ik ben Gerard Jansen.
Nu heb je net hier een weekend met David Brazier bijgewoond. Wat betekent David Brazier voor jou?
Degene die het boek geschreven heeft, Zonder gruis geen parels. En die wilde ik heel graag een keer zien en horen. En gelukkig heeft hij daarover verteld.
En wat is er zo bijzonder aan dat boek?
Dat hij de boeddhistische manier van kijken wat toegankelijker maakt voor mij. Hij zegt bijvoorbeeld wat over nirvana, wat in de regel vaak opgevat wordt als het vuur doven. En hij zegt heel duidelijk van nou, als je vuur gedoofd is, dan heb je niet zoveel leven meer over. Dus het gaat bij hem meer over hoe je het vuur zeg maar brandend houdt, maar op zo'n manier dat je erop kan koken. En dat je er dus wat mee moet doen om het hanteerbaar te maken.
Hij heeft dus een hele interessante kijk op die 4 nobele waarheden. En dat vind ik heel interessant hoe hij dat doet. Waar hij dan begint met dat dukkha, met dat lijden. Wat dan uiteindelijk leidt tot desire. En niet andersom, zoals het vaak verteld wordt.
De 4 edele waarheden gaan over lijden. Er is lijden, er is een weg uit het lijden.
Maar normaal, voor mij, zoals ik het begrijp, is normaal gesproken zegt men dat desire leidt tot lijden. En hij draait het om.
Ja, ja, lijden leidt tot verlangen eigenlijk.
Geeft een verlangen, geeft een reactie. En dat is vaak een verlangen naar iets. Dus hij geeft daar een andere draai aan. Nou, dat vind ik heel interessant.
Mijn naam is Maarten Onthoff. David heeft zo'n andere kijk op ook de opheffing van lijden bijvoorbeeld. Hij haalt naar voren dat het lijden voor de Boeddha helemaal niet ophield na zijn verlichting. Dus dat het daar blijkbaar niet om gaat. Ook een Boeddha, ook een verlichte, die lijdt gewoon nog. Nou, dat is een van de dingen die mij enorm geholpen hebben. En daar ben ik hem erg dankbaar voor.
Mijn naam is Willem Schepers.
En jij hebt David Brazier hier naartoe gehaald. Wat voor soort leraar is het?
Hij heeft mij getriggerd door zijn boek, Zonder gruis geen parels. Vond ik een fantastisch boek. In het Engels heet het The Feeling Buddha. En dat zegt ook wat. En toen heb ik gewoon besloten om hem een keer hier naartoe te halen. Ik was gewoon benieuwd naar hem. Het is heel plezierig om hem aan het werk te zien, om hem te horen. Wat hij te vertellen heeft is heel boeiend. Het is een beetje ook een relativering van het soms iets al te strakke zenbed, zal ik maar zeggen, wat hij dan een beetje opkomt schudden. Dus ik wil hem gewoon elk jaar, als het even kan, wil ik hem hier naartoe halen. Een soort uitbreiding van onze eigen praktijk.
David Brazier is oprichter van het Zen Therapy Institute en daarnaast leider van de zogenaamde Amida-orde, een zuiver land-zen-gemeenschap. Het eerste dat opvalt aan Braziers verschijning is dat hij helemaal in het rood gekleed is.
Well, because the other organization or group that I'm associated with is the Amida Order, which is my kind of home sangha, if you like, which is a Pure Land Buddhist sangha. And ordained members of the Amida Order always wear red.
De Amida Orde is mijn eigen sangha en geordineerde leden dragen er altijd rode kleding.
My spiritual life started when I was a child, before I'd ever heard of Buddhism. I came across Buddhism in my teens. First serious studies of Buddhism were with a Burmese teacher, Nai Boonman, from whom I learnt Samatha meditation. And concurrently, I was attending the teachings of Chogyam Trungpa,
Mijn spirituele leven begon al in mijn jeugd. Als tiener ontdekte ik het boeddhisme. Mijn eerste lessen in shamatha-meditatie kreeg ik van de Burmeese leraar Nai Bun Men. Daarna volgde ik lessen van Kagyu-leraar Chögyam Trungpa in Cambridge. Ik zat in het bestuur van de Cambridge Buddhist Society en daar werden destijds alle belangrijke leraren uit de diverse boeddhistische scholen uitgenodigd.
Every week we had a special lecture from somebody or other. It was a time when Buddhism was thriving basically because meditation was in the news. And meditation was in the news because the Beatles had just discovered the Maharishi.
Het was een periode waarin het boeddhisme bloeide, want meditatie kwam vaak in het nieuws, omdat de Beatles net de Maharishi hadden ontdekt. Daardoor was er ook veel belangstelling voor boeddhistische evenementen.
And at the end of that period I met Kenneth Roshi, who was Zen teacher.
Aan het eind van die periode ontdekte ik mijn Zen-lerares Kenneth Roshi. Bij haar studeerde ik meer dan 10 jaar Soto-Zen. Ik was ook een tijd lang lid van de orde van Thich Nhat Hanh. En ik heb veel vrienden in de Theravada-traditie, met wie ik ceremonies bijwoon. Dus ik heb een zeer geïntegreerde kijk op het boeddhisme.
So I've had a very integrated view of Buddhism. I started off with a 2-week long, very intensive session from this teacher who just was in the full flush of just having returned from Japan. I don't think anybody who attended that event was ever quite the same again. It had a huge impact.
Ik begon gelijk met de retraite van 2 weken bij een leraar die net uit Japan kwam. Ik denk dat geen van de aanwezigen daarna nog dezelfde was. Het had een gigantische impact.
She asked, is there anything to report? You know, which is kind of classic Japanese style actually. And I was completely put on the spot, didn't know what to say.
Ze vroeg, is er iets te melden in de klassieke Japanse stijl? Ik wist niet wat ik moest zeggen en zei toen maar zoiets als de vogels zingen. Het voorbuiten en het raam stond open.
It was a magic moment somehow. You know, I mean, you could say the birds are singing in any situation and it would mean nothing. But at that point,
het was een magisch moment. Er gebeurde echt iets tussen ons. Zo heb ik verschillende momenten beleefd met leraren.
It's not the length of time you spend with a teacher. I mean, I spent a long time with that teacher. But I remember meeting the venerable Minh Chau in Vietnam.
Ik herinner me de ontmoeting met eerwaarde Minh Chau in Vietnam. Hij zat toen al in een rolstoel en kon nauwelijks praten als gevolg van een ernstige beroerte. Hij was een buitengewone leraar.
And I remember him saying, all Buddhism good. But it had such an impact. It kind of cut through something, liberated something. Just 3 words, you know, struck to the heart.
Die opmerking sneed ergens doorheen, bevrijdde iets. 3 woorden maar, recht in het hart.
I had other experiences which were recognized as Satori.
Ik had nog andere ervaringen die werden herkend als Satori of verlichting, die sterker waren dan deze. Maar dit zijn de zaden.
There are times when you're extremely conscious. And when something happens, some meeting occurs, they're more a transmission than a satori.
Soms ben je extreem bewust. En als er dan een ontmoeting is, vindt er een soort transmissie plaats. Tijdens mijn zentraining waren de omstandigheden erg zwaar. Er was vaak weinig te eten, het was erg koud en de gemeenschap was heel arm. En ik had volledig vertrouwen in mijn lerares en bovendien een diepe connectie met haar.
Really complete faith and spiritual connection with my teacher. And I had some intensive experiences.
In die periode had ik een aantal visioenen waarbij ik het gevoel had alsof ik me in de schoot van de Boeddha bevond. Het nam totaal bezit van me.
I had the sort of feel that the sequence of visions unfolded. You had a sense that it was taking you. And I suppose, you know, that is my basis of my spirituality, is those experiences, which began for me, as I say.
Dit soort ervaringen zijn voor mij de basis van mijn spiritualiteit. Dat begon al in mijn jeugd. Toen ik later het boeddhisme ontdekte, gaf dat betekenis aan die ervaringen. Daarom ben ik ook niet sectarisch. Het boeddhisme is voor mij een voertuig waarin ik deze ervaringen kan overbrengen naar de wereld.
Buddhism is a vehicle for what I've experienced and how I can convey it to the world.
In zijn boek Zonder gruis geen parels betoogt Brazier dat de Boeddha de verlichting bereikte omdat hij veel lijden had meegemaakt in zijn leven.
You could say speculated, because of course none of us can know the absolute answer to these questions, but it makes sense to me that the Buddha lost his mother. If you read the biography of Zhu Yun, who was one of the greatest Chinese masters of the last 100 years.
Dat was natuurlijk speculatie, omdat niemand daar met zekerheid iets over kan zeggen. Maar de Boeddha verloor zijn moeder. Als je de biografie leest van Su Yun, een belangrijke Chinese zenmeester, dan zie je parallellen. Hij verloor zijn moeder bij zijn geboorte. Dat had een enorme impact op zijn leven en leidde tot zijn latere meesterschap.
The same could be true of the Buddha, that his mother was on the way back to her parents' village.
Ik denk dat het voor de Boeddha ook zo was. Zijn moeder was onderweg naar het dorp van haar ouders toen hij geboren werd. Ze stierf kort daarna, dus in zijn eerste jaren stonden de vreugde, maar vooral het verdriet centraal. En hij droeg dat grote dilemma met zich mee.
And also he himself would have carried that deep existential question, because it's one of these dilemmas, isn't it? You are in one sense responsible for your own mother's death, and in another sense you're not responsible at all because you couldn't do anything about it. And I think that kind of koan, that kind of insoluble spiritual question, am I responsible? Has the potential to drive you.
Aan de ene kant was hij verantwoordelijk voor zijn moeders dood, terwijl hij daar natuurlijk niets aan kon doen. En ik denk dat zo'n soort koan, zo'n onoplosbare spirituele vraag, je een duw naar de verlichting kan geven. Omdat je zo de diepte in moet om die vraag te beantwoorden.
I think people become enlightened not as a result of applying a practice, not as a result of a technique. They become enlightened through their encounter with the reality of life at a profound level.
Ik denk niet dat mensen verlicht worden door een bepaalde beoefening of techniek, maar door een intense ontmoeting met de realiteit van het leven. En dat doen ze meestal niet uit vrije wil. Het zijn vaak ongelukken en tegenslagen die je verlichting brengen. Zeker als ze gepaard gaan met een vorm van inspiratie.
Especially when they're combined with some sort of inspiration. This, of course, is why having a teacher can be enormously valuable. Not because the teacher teaches you a method.
Daarom kan het hebben van een leraar zo waardevol zijn. Niet omdat hij een methode leert, maar omdat je hem bij tegenslag kan opzoeken en hij je op dat moment inspiratie kan geven. En die chemie van tegenslag en inspiratie samen kan leiden tot een doorbraak.
Is kind of the optimum conditions in which some breakthrough may occur. You can only say may. I mean, there is nothing that will guarantee it.
Op een bepaalde manier lijkt het begrip zen-therapie een soort contradictie in zich te herbergen. Waar zen-beoefening vooral gericht is op het gewaarzijn in het hier en nu, is therapie vaak gericht op de analyse van gebeurtenissen uit het verleden. Hoe kijkt David Brazier daartegen aan?
In my opinion, the notion of here and now is being currently oversold. It's one part.
Naar mijn mening wordt het belang van het hier en nu tegenwoordig nogal overgewaardeerd. Het gaat in meditatie niet uitsluitend om in het hier en nu te zijn. Je kan daarmee bijvoorbeeld het verleden buitensluiten en vergeten dat er een familielid in het ziekenhuis ligt, want die is niet in het hier en nu aanwezig.
And then you forget about your relative who's in hospital because they're not here and now. This is not compassion, it's not Buddhism, you know. Also when you look at the Buddha's teaching,
dat is geen compassie en ook geen boeddhisme. Als je goed naar de boeddhistische leer kijkt, gaat het veel meer over onderlinge afhankelijkheid en oorzaak en gevolg. En dat vereist een bepaalde tijdspanne.
It's not in an instant. Most of the references to here and now in the sutras really mean here and now in the sense of in this lifetime.
In de sutras wordt met hier en nu overigens meestal hier in dit leven bedoeld. De essentie van het boeddhisme is het leiden van een nobel, diepgaand en authentiek leven in deze wereld, waar lijden en vergankelijkheid is en waar je voor uitdagingen staat.
In a way to find what is not impermanent
Het gaat erom te ontdekken wat niet vergankelijk is, wat betrouwbaar is en waar je echt toevlucht toe kan nemen.
So I think the emphasis on here and now has got kind of overdone.
De focus op het hier en nu is overdreven, omdat het een westerse benadering is om boeddhisme te veranderen in een zelfhulptechniek. Dat is het niet. Je ziet het ook in de mindfulness-hype. Mindfulness wordt gebruikt als behandelmethode voor bepaalde condities met een vaststaande uitkomst.
Mindfulness is being turned into a technique or a treatment even for certain conditions with a predictable outcome. True mindfulness in Buddhism has no predictable outcome. It's to live fully, to live authentically, which means to live on your edge, to live where.
Echte open aandacht heeft binnen het boeddhisme geen voorspelbaar resultaat. Het gaat over volledig en authentiek op de grens van je kunnen te leven, waardoor er dingen gebeuren die onvoorspelbaar zijn. Mindfulness verwijst naar een veerkrachtig, sympathiek hart vol compassie en liefde.
Full of something wholesome.
David Brazier heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt van de Soto-Zen-school naar het meer devotionele zuiver landboeddhisme. Hoe kwam hij tot deze stap?
Pure Land is the most popular form of Buddhism in Japan. Far and away. Much more popular.
Zuiver land is in Japan de meest populaire stroming. Er is daar een grap die luidt:
Pure Land is for people who fail at the other forms of Buddhism. You do your 20 years of sitting facing a wall and then you realize. Ah. So there's a sort of awakening to your own limitation.
Het is een soort ontwaken in het zien van je eigen beperkingen. Bij zuiver land gaat het niet om het bereiken van verlichting, maar om het uiten van dankbaarheid voor dat wat we ontvangen hebben.
We've already received the Dhamma. The Buddha has already given his teaching. The practice is to celebrate it, appreciate it.
We hebben de Dharma al ontvangen. De Boeddha heeft zijn lessen al gegeven. De beoefening is om dat te vieren, te waarderen.
If you live to the full and you're grateful for what you've already received, well, it may be you'll be given more.
David Brazier in gesprek met Marloes Lazal. Voor meer informatie over zijn Amida-orde en het International Institute for Zen Therapy kunt u terecht op onze website. Brazier's boeken Zen Therapie en Zonder Gruis Geen Parels verschenen in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Asoka.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid, over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl vindt u van alles over onze radio- en televisieprogramma's en een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan!